Namens de kijkeraad heet ik u en jou van harte welkom in deze dienst. Wat betreft de collecten, de eerste collecte is voor het werk van de diaconie. En de tweede en derde collecte zijn voor het werk van de kerkvoogdij. Wij bevelen deze collecte als ook de collectebussen bij de uitgang van het kerkgebouw voor de zending van harte bij u aan. Volgende week zondag zijn er twee kerkdiensten. In de dienst van 9:30 hoopt de dominee W.J. van der Brink uit Scherpenzeel voor te gaan. En in de avonddienst van 6:00 hoopt dominee A. de Hartog uit Tolen het woord te bedienen. Voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij met elkaar Psalm 89. En daarvan het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. Psalm 89, vers 3. beleiden wij ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 14 en 15. En aansluitend zingen wij uit Psalm 87, vers 3 en 4. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen uw Godstad voortgebracht. En het vierde vers, God zal zichzelf bevestigen en schragen. Psalm 87, vers 3 en 4. Na de belijdenis des geloofs met de woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 14 en 15. Gelijk het God nu beliefd heeft, dit zijn werk der genade, door de prediking des evangelies in ons te beginnen, alzo bewaart, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan, mits schades door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik van de heilige sacramenten. Deze leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen, mits schades van de verzekerdheid deze volharding, welke God tot zijn naams eer en tot troost der godvruchtige zielen in zijn woord zeer overvloediglijk geopenbaard heeft en in de harten der gelovigen indrukt, wordt wel van het vlees niet begrepen en wordt van de Satan gehaat, van de wereld bespot, van de onervaren en hypocrieten misbruikt en van de dwaalgeesten bestreden. Maar de bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer tedelijk bemind en standvastiglijk verdedigd. En dat zij dit ook voortaan doe, zal God bezorgen hetgeen tegen de welke geen raad geldt, nog enige wel iets vermag, welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Zoek hem met elkaar het aangezicht van de Heer. Al die Filistijnen, al die Tyriërs, al die Moren, al de heidenen uit het havenhoofd, Goede Reden, Oudorp, Stellendam, Melisand en welke andere plaatsen we ook vandaan komen. U brengt ze in uw huis. Sommigen al heel lang geleden niet meer in uw huis geweest. En u brengt ze weer terug. Want hier gebeurt het. Dat hebben we zojuist met elkaar beleden vanuit de Dordtse leerregels hoofdstuk 5. Waar de woorden van Paulus worden aangehaald. Waar Paulus, geïnspireerd door uzelf, getuigt dat zo mensen zalig worden gemaakt. Namelijk door de dwaasheid van de prediking. Door op te komen in uw huis. Door de middelen te gebruiken. Door uw woord te lezen, te overleggen, te bemediteren. Want dat hele woord, dat is uw eigen woord. En dat woord, dat doet wonderen. Dat woord, dat schept nieuw leven. Want uw eigen geest heeft dat woord geïnspireerd. Het is uw eigen stem die iedere keer tot ons spreekt. En zo, Heere, wilt u doorgaan met het uitbreiden van uw koninkrijk. Hier, in Goederede, en op al die andere plaatsen, in Goederede en daarbuiten, waar deze avond, deze middag weer het evangelie klinkt van vrije genade. Waar dode zondaren, door dat woord, wat geen dode letter is, maar de levende stem van God, doden tot leven wekt. Zoals in dat dal, waar al die dorre doodsbeenderen lag. Heren, en zo zijn wij van nature, want wij zijn allemaal onwillig, onkundig en geestelijk dood. Maar het behaagt u, door de prediking, om doden leven te maken. Dat is uw liefste werk. En daarom danken wij u dat we zo weer voor deze tweede maal deze dag in uw huis worden geroepen en samengekomen zijn. Jong en oud. Wat een onuitsprekelijke zegen dat u ons dat geeft. Heren, daar danken wij u voor. Want heren, daarin zien we toch uw grote daden. En zo dadelijk als wij uw eigen woord weer gaan lezen. En als we uw eigen woorden tot ons spreken. Ook dat zal kracht doen in de harten van mensen, van jong en van oud. En Heer, dan danken wij u dat dit ook een dienst mag zijn van nabetrachting op het heilige avondmaal. En dat doen we met de woorden van de Heidelbergse catechismus. Heer, ook daar danken wij u voor dat u doorgaat met het onderwijzen van uw kinderen, van de gelovigen. Maar ook, Heer, dat u in diezelfde woorden ook de ongelovigen tot u trekt. En dat u overtuigt met uw geest van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Heer, en dan bidden wij in het bijzonder voor degene die vanmorgen niet aan konden gaan. Ja, nog niet aan konden gaan. Heer, want zo is het. Wij hebben grote verwachting van uw werk. Wij zouden u groot tekort doen door alles maar te verkleinen. Heer, u bent die God die doorgaat. U heeft zo al zoveel mensen het verlangen in het hart gelegd om belijdeniscategorisatie te volgen. Heren, jong en oud. En daar danken wij u voor. Daarmee laat u ook zien, ook hier in de gemeente, dat u doorgaat. Met het uitbreiden van uw koninkrijk. Omdat u niet wilt dat mensen voor eeuwig omkomen. Maar dat mensen zonder angst en zonder vrees hier in dit leven kunnen rondwandelen. Omdat ze weten dat ze geborgen zijn in het bloed van Jezus Christus. En dat ze zonder verschrikken eens voor u zullen kunnen verschijnen. Want daar gaat het naartoe, jong en oud. Heren, wij bidden voor elkaar. Wij bidden voor deze gemeente. Laat zo uw liefde rijkelijk stromen. Ook deze avond weer. Zodat die liefde mensen raakt. En dat ze aangeraakt door uw liefde, de liefde van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de liefde van de Vader in uw Zoon. En het trekkende liefde van de Heilige Geest, merkbaar en hoorbaar en zichtbaar zijn in ons aller hart. Dat we aangeraakt worden door uw eigen woord. Heer, en dan bidden wij voor elkaar. We bidden voor de kerk, de landelijke kerk, die zich ook komende vrijdag samenkomt als synode. Al de afgevaardigden uit heel Nederland, om met elkaar na te denken over de zending. een extra ingelaste synodevergadering. Dat is buitengewoon. Heren, daarom bidden wij om uw zegen. Wij bidden om uw zegen over het zendingswerk van de Stelte van de Kerk. Heren, blaas daarin met de krachtige werking van uw Heilige Geest. Diezelfde geest die Paulus de moed gaf om verre reizen te maken, samen met al zijn metgezellen. Diezelfde geest die al op dit moment zoveel zendelingen heeft uitgezonden over de hele wereld. Dezelfde geest die ook in deze gemeente mensen aanzet, het verlangen in het hart ontsteekt om zendingswerk te bedrijven. Om uitgezonden te worden. Heren, u kent al die mensen, u kent die harten. Wil ze bemoedigen en versterken als het soms moeilijk is, als het soms taai lijkt. Wil ze versterken met kracht uit de hoogte. Heren, dan bent u die God die wonderen doet. Hier, in Lunteren, aanstaande vrijdag. Als al diegenen ook daarvoor bidden, heren, maar ook wereldwijd. In Zambia, Oeganda, Suriname, Papua Nieuw-Guinea, Malawi, heren, op zoveel plaatsen. Want de velden zijn wit om te oogsten. Want iedereen ziet en iedereen hoort en iedereen proeft dat het ernst is. Dat deze wereld zucht, bloedt en dat het hijgt naar het einde. Maar heren, wij zullen daar niet, ons niet door de angst van de wereld laten bevangen. De angst voor het klimaat en de angst voor wat er allemaal kan gebeuren en de angst voor oorlog. En de angst om wat te missen, heren. Want het leven met u is een leven zonder angst. Ja, er is die vrezen des heren. Maar die vrezen des heren is niet de angst van de wereld. Die vrezen des heren is de hoogachting van u, de God van de hemel en de aarde. En die bandt alle angst uit voor wat deze wereld met zich meebrengt. Want als die vrede gevonden wordt, als die rechte relatie er is tussen de zondaar in de herstelde relatie met uw o God, door het verzoenend werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dan is de angst steeds de ruimte voor angst. Dan mogen we in de vrijheid van het kindschap Gods wandelen. En dan weten we wat ons ook overkomen zal. Wij zijn onsterfelijk, totdat we onze laatste daad in uw dienst hebben gedaan. En daar gaat het vanavond over. Wat wij mogen doen als gelovigen in het ambt van alle gelovigen. In de drie ambten van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, van profeet, priester en koning. Wij bidden ook voor uw bondsvolk Israël. Heren, vanmorgen hebben we het gehoord uit Jesaja 43. Jacob, Israël, ik heb u bij uw naam genoemd. Heren, u bent de formeerder van Israël. Het is uw bondsvolk. En daarom zijn er ook grote verwachtingen voor uw bondsvolk. Bouw zo de Messias beleidende gemeenten op. Geef vrede in Israël, maar bovenal geef een wederkeer tot uw dienst. Want ook daar gaat de wereld door. Daar trekt de wereld net zo hard aan ons. De wereld trekt, zo trekt de wereld ook aan uw volk. Heren, maar u bent de behouder. U bent de formeerder. Heren, u zult uw volk bewaren zoals u ook uw kerk bewaart wereldwijd. Wil zo dan allen die een taak hebben ook in deze dienst alles geven wat ze nodig hebben. Wil ze behoeden en zegenen. Wij danken u, Heren, dat we vanmorgen zo ook in vrijheid de tafel van het verbond, dat die aangericht stond, dat daar zo mensen uit de gemeente hebben deelgenomen in de gemeenschap, die liefdesgemeenschap. Dank u wel dat u ook daarmee doorgaat, ook in de gemeente. Heren, we bidden ook weer voor de voorbereidingstijd die weer begonnen is, de komende 3 maanden, als we weer toeleven naar de volgende keer. Heren, en dan zien we uit naar uw grote daden. Heren, ook zij die hebben meegeluisterd, die mee gegeten en gedronken hebben in de geest, die niet meer konden vanwege alle lichamelijke, psychische noden, Heren, maar u bent die God die wonderen doet, ook daar. En u bent niet gebonden aan tijden van plaats. Heren, wil ze gedenken. We bidden ook, Heren, voor hen die het allemaal onverschillig laat. Heren, wil ze verbreken door de krachtige werking van uw geest. Die harde harten verbrijzelen. En zoals de profeet Ezechiël zei, haar een vlezen hart voor in de plaats geven. Heren, we heten zo elkaar welkom in deze dienst. Rondom het geopende woord. Wat hier al open ligt op de kansel, bij het schriftgedeelte, wat we zo gaan lezen. Heren, en daar alleen al zit de kracht van uw eigen geest. En daar zien wij naar uit. En dan mogen we met verwachting elkaar opdragen. Met verwachting deze dienst tegemoet gaan. Heren, dat we zo deze dienst mogen merken dat u zelf aanwezig bent met uw Heilige Geest. Heren, we bidden voor land en volk, voor de lokale overheid, voor de provinciale overheid en voor de landelijke overheid, voor ons koningshuis. Heren, we bidden voor onze militairen ver weg en dichterbij. We bidden voor al degenen die werken in de daden van de barmhartigheid, in de thuiszorg, in de hospice, in de mantelzorg, heren, maar ook voor de politie, in de brandweer en de ambulance. Allemaal werken, heren, van de barmhartigheid. We bidden voor de vaders en de moeders in de gezinnen. We bidden voor onze kinderen, voor onze jeugd. Heren, ook daar is honger en dorst naar u. Heren, daar zijn we verwonderd over die 50 studenten die theologie gaan studeren, maar ook zoveel op de HBO studeren, ook van dit eiland af, uit onze kerken en alle andere kerken. Heren, wil ze bemoedigen. Het is niet gemakkelijk, het gaat tegen alles in, maar wil ze wijsheid geven. Jong en oud. Daar bidden wij ze om Jezus wil. Amen. De schriftlezing kunt u vinden in 1 Johannes 2. Het gaat vanavond over de Heidelbergse Catechismus en dan gaat het over het gedeelte waar het gaat over het ambt van alle gelovigen. De drie ambten van Christus komen daarin terug, profeet, priester en koning. En 1 Johannes 2 schrijft ook dat alles wat wij doen, dat moeten wij vervuld zijn als gelovigen met dankbaarheid, maar ook de Heere in alles navolgen. Mijn kinderen, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar voor de zonde van ook voor de zonde van de gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en in die is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Dus als je het hebt over een dienst van nabetrachting en van dankzegging, dan zie je hier het antwoord. Wat vraagt de Heer nou van ons als gelovigen? Dat wij net zo wandelen zoals de Heer Jezus ook gewandeld heeft. In de gehoorzaamheid aan God, in liefde tot God en de naaste. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat gij van de beginnen gehad hebt. Dit oude gebod is het woord dat gij van de beginnen gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod, hetgeen waarachtig is in hem. Zij ook in u waarachtig. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat. Want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijn naams wil. Ik schrijf u vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u kinderen, want gij hebt de Vader gekend. En ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u. En gij hebt de boze overwonnen. Hebt de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Kinderkens, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uur is. Zij zijn uit ons uitgegaan, want zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied, omdat zij zouden openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar? Dan die loochent dat Jezus is de Christus. Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon loochent. Een iegelijk die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Hetgeen gij lieden dan van de beginnen gehoord hebt, dat blijft in u. Indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte dat hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven van degene die u verleidde. En de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van nood dat iemand u leren. Maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. En uw kinderkens blijft in hem. Omdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben. En wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. En indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een iegelijk die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Tot zover de schriftlezing. We gaan met elkaar zingen op Psalm 79. Vers 4, 6 en 7. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Het zesde vers. Ai naar hen. Hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. En het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uw weide in eeuwigheid uw lof uw eer verbreiden. Psalm 79 vers 4, 6 en 7. Gemeente aan de beurt is, catechismus vraag en antwoord 32. Waarom wordt gij een christen genaamd? En dat leek me ook goed in het kader van dankzeggingen na wat ging op het heilige avondmaal het ook daarover te hebben. Want het gaat namelijk precies over de praktijk van het christelijk leven. Wat ook gelezen met 1 Johannes 2, dat bijvoorbeeld de christenen, de gelovigen, niet, ja, de wereld niet lief mogen hebben. Nou ja, dat betekent nogal wat. Want ja, de wereld die trekt natuurlijk aan ons allemaal. Onder de kansel en op de kansel net zo goed. En toch zegt Johannes dat. En de catechismus houdt ons ook voor. En wat is dan het tegengif? Om het maar eens beeldend te zeggen. Wat is nou het tegengif tegen de wereld? Nou, dat is maar één manier, zegt Johannes. Dat is het woord. En je vastklampen aan die God waarvan we net hebben gezongen met onoverwinnelijke krachten, onverwinbare krachten. Dus niets is machtiger, niets is groter dan God. Nou, als je nou aan jezelf merkt dat je de neiging hebt om meegezogen te worden met de wereld. Want ja, die strijd is natuurlijk alweer begonnen, mede avondmaalgangers. Die strijd is alweer begonnen. Misschien vanmiddag al, dat je zegt van poeh. Vanmorgen nog aan de tafel gezeten en dan vanmiddag dan zit je alweer met gedachten in je hoofd en je denkt van hoe kom je erbij? Of heb je wat gezien? Dus die strijd die begint meteen weer. Die oude mens die strijdt met die nieuwe mens. Maar die nieuwe mens die moeten we voeden, zegt de Dordtse leerregels. Met het woord. De prediking. God had het heel anders kunnen doen, maar dit is de weg die God bepaald heeft, dat zo het geloof wordt gewerkt, door de prediking, in Gods huis. En dan hebben we hier te zijn. En ik dank God dat u hier bent. En met ons verbonden bent via de moderne media. We lezen met elkaar, vraag en antwoord 32, waarom wordt gij een christen genaamd? Ook in Scipio staan trouwens weer vragen voor de nabespreking. Dus daar kunt u van gebruik maken als u dat fijn vindt. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Daar begint het al mee. En alzo zijn zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde. En mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. En met een vrije en goede conscientie, dat is geweten, in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Nou, ik denk dat dat ook goed is dat we daar deze zondag bij stilstaan en dat we dat ook zo verdeeld hebben. Dus met de hulp van de Heer willen we daar over nadenken. Als eerste, het thema is een vraag. Bent u een christen? Ben jij een christen? Twee gedachten, het ambt van de gelovigen en de bediening van het ambt van de gelovigen. Dus bent u een christen als thema? Twee gedachten, het ambt van de gelovigen en de bediening van het ambt van de gelovigen. En het is makkelijk ook voor de jeugd, voor de aanstaande 22 belijdeniscatechisanten, dat u uw belijdenis of dat u de catechismus erbij houdt, want ik zal daar ook regelmatig naar verwijzen. Gelovigen, dit gaat over u. U wordt deze avond allemaal aangesproken. En gelovigen, dat zijn dus mensen die een waar geloof hebben ontvangen, waar de Heilige Geest dat geloof in het hart ontstoken heeft. Zoals ook de Nederlandse geloofsbelijdenis dat zo prachtig verwoordt. Sommigen van u hebben namelijk nog geen kerkelijk recht om aan te gaan, maar zijn wel werkelijk gelovig. Sommigen zijn werkelijk gelovig en hebben ook een kerkelijk recht, maar hebben, en let goed op wat ik zeg, nog geen vrijmoedigheid. Er is vandaag meerdere keren voor gebeden, voor diegenen die vanmorgen misschien wel gedacht hebben, zoals ook iemand zei, had ik maar. Maar de nieuwe periode is er aangebroken. En daarom bidden wij of de Heer u zelf wil trekken tot zijn tafel. En voor de gelovigen, dus in de ware gelovigen, dat zijn dus de avondmaalsgangers en de nog niet avondmaalsgangers, want ik geloof vast en zeker dat als u een ware gelovige bent, dan komt daar dat verlangen vanzelf in u naar boven om deel te nemen aan zijn tafel. Dat werkt daar ook de Heer zelf. Dus daar hoeven we verder helemaal eigenlijk, ja, ik hoef daar geen druk op te zetten. Daar mag ik geen eens druk op zetten. Dat kan ik ook helemaal niet. Want het is God zelf die u trekt tot zijn tafel. Maar de praktijk, hoe moeten wij nou functioneren? Dat is natuurlijk praktisch. Praktisch, hoe hebben we nou te functioneren als geloven in de dagelijkse praktijk? Nou, daar gaat deze catechismusvraag over. Bent u een christen? Dat is eigenlijk de vraag. Bent u zo'n ware gelovige? Of bent u een niet-christen? Of bent u een naam-christen? Die zijn er ook natuurlijk. Of bent u nog geen christen? Dan bent u misschien dichtbij, maar dan bent u toch niet. Dus dat betekent ook dat u daar ernst mee moet maken. Want dat is wel de boodschap natuurlijk. Want ja, we kunnen wel denken, ja, volgende keer, morgen. Maar de praktijk van het geloof is heden. Psalm 95. Heden indien gij mijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Waakt op gij die slaapt, sta op uit de dood en Christus zal over u lichten, zegt Paulus in Efeze 5. Dus het is wel degelijk dat daar toch wel een klem op zit. Maar nu gaat het over de gelovigen. Hoe moeten die nou leven als geloof? Wat moeten wij nou gaan doen de komende week? Hoe geven we daar vorm aan? Nou, allereerst, zeg wat ook Johannes zegt, is dat we dus niet wereldgelijkvormig mogen zijn. Dat is heel duidelijk, dat stond in de Bijbel. Dat staat in de Bijbel. Dat kan niet. We kunnen niet in de wereld zijn en daarvan alles meenemen en dan toch zeggen dat we christen zijn. Dat gaat niet. Daar is het woord heel duidelijk in. Dan moeten we misschien grote schoonmaken houden. Want die strijd die is weer begonnen. Ja, dat hebben we ook gelezen. De strijd tegen de duivel en de zonde. Daar komen we zo dadelijk op terug. En wat een bevrijding. Dat we te maken hebben met een God die almachtig is. Dat we dus zonder angst, gevoed door de gave van de Heilige Geest, door dit leven mogen gaan in navolging naar het voorbeeld van de Heer Jezus. Dus geloven, als u geen idee hebt, misschien bent u maar pas tot geloof gekomen. Dan is letterlijk het licht aangegaan. Dan zijn uw gedachten veranderd. Dan is uw wil veranderd. Dan is uw wil omgebogen door de Heilige Geest. En dan heeft u misschien heel veel vragen. En dan vraagt u bij uzelf, wat moet ik eigenlijk gaan doen? Nou, heel eenvoudig, zegt Johannes. Pak het evangelie van Matthäus, van Marcus, van Lucas, van Johannes. En lees daarin hoe de Heer Jezus daar gewandeld heeft. En we hoeven alleen maar dat voorbeeld na te volgen. Met blijdschap. Want hoe heeft de Heer Jezus rondgewandeld? Letterlijk rondgewandeld. Die zat niet vast aan zijn huis. Want die had hij niet. De vossen hebben holen. De vogelen hebben nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft nog niet eens een kussen om zijn hoofd neer te leggen. Dus los van alle aard, wat leert onze maatschappij nou? Dat ja, je moet hard werken en dan goed je best doen. En dan, nou misschien als je dan 67, en ik denk van mij 70 zo weet je, dan heb je, ja, dan ben je vrij. En wat voor leven is dat nou? Dit is een totaal ander leven wat hier wordt geschetst. Het leven met God geeft vrijheid. Dat betekent loslaten. Dat betekent leven volgens het voorbeeld van de Heer Jezus. Nou, wat deed de Heer Jezus? Die ging een hele week op een bruiloft zitten in Cana. Die ging 's nachts bidden in de bergen. Die ging naast een zondige vrouw zitten waar wij misschien wel als kerkgangers een heel grote boog omheen zouden lopen. Waarvan dan die vrouw zegt, is deze niet waarlijk de Christus, want hij wist mijn hele leven te vertellen. Dus het leven met de Heer Jezus is alleen maar hem navolgen naar zijn voorbeeld. Goed doen, spreken, luisteren. Nou, en dat is allemaal wat hier wordt verteld ook in deze catechismus. Dus een christen is iemand waar het beeld van Christus in wordt weerspiegeld. En voor een christen is dus Christus het wachtwoord van zijn leven. Wat betekent dat nou weer? Wat betekent dat nou dat Christus het wachtwoord is van je leven? Dat is een goede vraag, dominee. Nou, die ga ik proberen uit te leggen met een voorbeeld. Ja, u weet, ik hou van militaire dingen, dus dat is een militair voorbeeld. In de Tweede Wereldoorlog gingen de Amerikanen, en ook Engelsen, maar de meeste Amerikanen gingen op D-Day met al die landingsboten richting de stranden van Normandië. Maar er gingen ook een heel aantal parachutisten achter de vijandelijke linies, zouden ze gedropt worden. En dan moesten ze proberen vandaar van achteren zo de batterijen van de Duitsers uit te schakelen. En die hadden een wachtwoord meegekregen. En iedere keer als ze dan, ja, toen hadden ze nog geen nachtkijkers en geen warmtebeeldkijkers. Dus moet je je voorstellen, in het donker, slecht weer, het waaide. Die parachutisten die werden over het hele de kuststrook achter de vijandelijke linies werden ze gedropt. Kilometers bij elkaar vandaan. En dan in het donker kwamen ze dan, hoorde je een takje kraken en dan moesten ze dan het wachtwoord zeggen. En dan was het wachtwoord Flash, en dan moest de andere antwoorden Thunder, en zo waren er verschillende varianten. Elke dag was er weer een andere variant. Dus dat wachtwoord, daarmee maakte je jezelf bekend. De christenen in de vroege eeuwen, in de vroege kerk, hadden ook een wachtwoord. Dat wachtwoord was Ichthus. Want ook toen was er grote vervolging in het Romeinse Rijk, horen van de vervolging van de christenen. Het kostte werkelijk je leven als je werd gearresteerd, omdat je weigerde je geld af te zonderen voor de afgoden. Ichthus. Jezus Christus. Oios. Theos. Soter. Oftewel, Jezus Christus, de Zoon van God, zaligmaker. En wat deden ze dan als ze dan elkaar bekend maakten als christenen? Wat was dan het wachtwoord? Dan of ze tekenen het in het zand of ze deden het gewoon in de lucht. Zo'n visje. Wat je ook nog wel eens op auto's ziet. En vroeger zag je dat wat meer als nu. Zo'n visje wat al een teken was van Ichthus. Dus het wachtwoord van de gelovigen is Christus. Vanmorgen zaten wij aan de tafel. En als je dan elkaar aankijkt, dan is er één element wat iedere gelovige verbindt. Dat is de naam Christus. Jezus. Want hij is soter, zaligmaker. En als hij zijn liefde in jou en uw hart heeft uitgestort, dan is alle angst weggebannen. Dan is alle onrust verdwenen. Ik wil er niet zeggen dat je dan nooit meer angstig en onrustig bent door alle aanvechtingen en door de zonde die weer scheiding maakt tussen jou en tussen God. Maar er zijn, gelukkig, God zij dank, momenten dat de gelovige wordt uitgetild boven het aardse. En is het avondmaal als een voorportaal van het eeuwig avondmaal. Nou, laten we kijken naar de catechismus. Het antwoord. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. U kent allemaal de gelijkenis van de ware wijnstok. Nou, iedere gelovige die is ingeënt in de ware wijnstok Jezus Christus. En de sappen van de ware wijnstok die komen dan in de loten. En die loten die brengen dan vruchten voort. Van geloof en van bekering. Liefde, genade, geduld, blijdschap. Dan word je ook gezalfd, zijn zalving deelachtig. Nou, en wat is dan die zalving? Dat legt dan de catechismus uit, opdat ik zijn naam belijde. Ik zei al, in het leven van de christen zien we de drie ambten van Christus terugkomen. Bij man en bij vrouw. In het ambt van alle gelovigen. De kerk wordt ook geregeerd door de drie ambten. De priesterlijke ambten bij de diakenen. De koninklijke ambten bij de ouderlingen en de profetische ambten bij de voorgangers, oftewel de dominees. Die ambten zijn alle drie gelijkwaardig. Het is dus niet zo dat de ouderling verheven is boven een diaken. Dat staat nergens in de Bijbel. Alle ambten zijn gelijk. Een dominee is ook niet belangrijker als een ouderling en als een diaken. Ze zijn alle drie gelijk, want ze zijn alle drie een voorbeeld van de ambten van Christus. En in Christus is iedereen gelijk. Maar nu denken heel veel mensen dat kerk zijn, dat gemeente zijn, dat dan de kerkenraad alles moet doen. Dat denken heel veel mensen. Die zijn uitgekozen, die hebben daar de ambten voor gekregen en die moeten dan als een soort conducteur en als een machinist en als spoorwegbeheerders ervoor zorgen dat de wagon van de gemeente veilig aankomt op de plaats van bestemming. Maar dat is natuurlijk een misvatting. Het is niet zo dat alleen maar de kerkenraad geroepen is om pastoraat te verlenen aan elkaar. Het is niet alleen maar zo dat de dominee geroepen is om op bezoek te komen en de ouderlingen en de diakenen, maar u bent als in het ambt van alle gelovigen allemaal geroepen om elkaar op te zoeken, om elkaar te bemoedigen, om voor elkaar te bidden, om met elkaar te strijden, om elkaar op te dragen in de gebeden, om elkaar bij te staan met raad en daad. Gisteren hadden we jongerenavond van Realtime. En dan was ik een van die vragen van die jongens. En die vroeg van, ja, op zondag, we hadden het over de geestelijke wapenrusting onder andere. En dan zei ik van, nou, wat ik ook wel eens gezegd heb, op zondag, dan is dat, is de kerk is een soort hè, hospitaal. Dan wordt je wapenrusting wordt weer hersteld, zodat je weer de week in kunt. Ja, zegt hij, maar als je nou op maandag alweer klap oploopt. En je zit daar verslagen met je gebutste schild en gedeukte helm en een gebroken zwaard. En dan heb je dus elkaar nodig. Dan heb je elkaar nodig als broeders en zusters. Dus het is niet alleen maar deelnemen aan zijn tafel. Het is ook elkaar dienen, elkaar opdragen in liefde. Op elkaar passen, voor elkaar zorgen. Dat is gemeente zijn. Dat is gemeente zijn, dat je als iedereen in het ambt van alle gelovigen elkaar bemoedigt, elkaar opzoekt, elkaar bezoekt, elkaar spreekt, elkaar in de ogen kijkt en elkaar bemoedigt. Dat is gemeenschap. Net zoals in het leger. Want in het leger heeft iedereen een buddy. En die let en die past op elkaar of je spullen voor elkaar hebt. En als je er doorheen zit, dan help je elkaar weer even overeind. En als je een keer sip zit te zijn in de regen en je bent moe en ben je koud, dan geeft de ander je een kommetje thee. En zo help je elkaar. En dan zijn officieren en onderofficieren en soldaten allemaal gelijk. Want je zit allemaal in diezelfde regenbui. Nou, zo zit in de dagelijkse strijd als gelovigen ook. Je zit allemaal in die treinwagon. En de machinist is niet belangrijker als de conducteur of als de treinreiziger. Maar we zijn allemaal verantwoordelijk dat die wagon op de rails blijft, dat die bij de juiste stations aankomt en dat er alle passagiers in kunnen stappen. Dan moet je soms iemand helpen om in de trein te stappen. Dan moet je iemand het perron op helpen. Dan moet je iemand vriendelijk toespreken van, joh, heb je alles bij je? Heb je je koffertje gepakt? We gaan op reis. We zijn op reis. En dan heb je elkaar zo nodig. In de gemeente. Juist als gemeente bent u aan elkaar gegeven. Om met elkaar die reis naar die nimmer eindigende eeuwigheid te maken. En zo hebben wij allemaal een verantwoordelijkheid. We gaan naar onze tweede gedachte. De bediening van het ambt van de gelovigen. Nou, als u kijkt naar de catechismus, dan zien we eigenlijk daar die drie ambten al heel duidelijk in terugkomen. Als u meekijkt, dan zie je namelijk bij C, opdat ik zijn naam belijde. Nou, wat waren de drie ambten ook alweer? Profeet, priester, koning. Nou, jongelui, als ik nou eens die eerste zie, zijn naam belijde, welk ambt past daarbij? Ja? Welk ambt past daarbij? Zijn naam belijden. Dat is het profetisch ambt. Dus belijden is profetisch ambt van de gelovigen. En dan de tweede. En mijzelf hem tot een levend dankoffer offeren. Nou, wie offert er ook alweer? de priester. Dus het tweede ambt is het priesterlijk ambt. En met een vrije en goede conscientie geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. Nou, er blijft er maar één over. Dat is het koninklijk ambt. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Het koninklijk ambt. Zet er twee keer in. Strijden en regeren. Dus belijden als profeet, offeren als priester en strijden en regeren in het koninklijke ambt. Nou, laten we ze alle drie eens bekijken. Het profetisch ambt. Wat is kenmerkend voor een profetisch ambt? Dat ze praten. Dat ze doen. Dat ze bidden. Kijk maar naar de profeten in het Oude Testament. Die spraken de woorden die God hen gaf in te spreken. Zij gingen op moeilijke plaatsen. Kijk maar naar Elia. Die moest heel naar de beek Krit in de eenzaamheid. Die moest bij een weduwe zijn. In het noorden. Johannes de Doper was in de woestijn. In gebed, in meditatie, in overdenking. Moeders, in het ambt van alle gelovigen heeft u ook een profetisch ambt. U brengt de meeste tijd door met uw kinderen, als de Heer u die gegeven heeft. En dan zijn het de kinderen van de gemeente, waar u in gebed voor bent. Want ook die zijn aan u toevertrouwd. Dus in het profetisch ambt worden wij geroepen om te spreken, om te getuigen, opdat ik zijn naam belijde. Het gaat dus helemaal niet om u, om mij. Het gaat om die ene naam die gegeven is in de hemel en op de aarde, namelijk de naam van Jezus Christus. Dus in het ambt van alle gelovigen, wordt dus iedere gelovige geroepen om profetisch de naam van Jezus Christus te belijden. Met woord, sommigen kunnen dat heel goed met woord, die hebben die gave van de geest gekregen, dat zegt Paulus. En anderen, die kunnen dat heel goed met de daad, praktisch. Ondersteunend, als mantelzorger, als gemeentelid die heel goed is in het ondersteunen van hen die moeite kennen, die gaven van het gebed hebben gekregen om voor elkaar te bidden, elkaar vol te bidden, om elkaar op te dragen voor het heilig aangezicht van de Heer. Maar wat deed dan profeet nog meer? Een profeet die deed ook nog wat anders. Wat de Heer Jezus ook heel goed kon. En nog steeds heel goed kan. Luisteren. Daarom is het gebed. Moeten we niet gelijk beginnen met heel ons lijstje af te gaan. Maar moeten wij ook luisteren naar wat de Heer tegen ons te zeggen heeft. Zodat wij daarna met datgene wat wij van de Heer ontvangen hebben uit zijn woord, dat we door kunnen geven, profetisch kunnen spreken. En dan ga je soms tegen de wereld, ja, dan ga ik altijd tegen de wereld in. Daarom zeiden de apostelen toen zij voor het Sanhedrin kwamen in Handelingen 4, wij kunnen niet spreken. Dat betekent, wij kunnen niet nalaten om niet te spreken. Wij moeten spreken. Hetgeen wij gehoord en gezien hebben. Johannes zegt dat in 1 Johannes 1 heel duidelijk. Dat hij niet anders kan dan dat hij getuige moet zijn van datgene wat hij gezien en gehoord en geproefd heeft. Ja, van wie? Van de Heer Jezus Christus. Dus christen zijn in het profetisch ambt is precies doen in de navolging van Christus. En weet u wat de krachtigste getuigenis is als christen? Is dat is door uw levenshouding, hoe u leeft van dag tot dag. Hoe u werk doet van dag tot dag. De beste collega, de beste werknemer. Niet om schouderklopjes te ontvangen, maar om te laten zien dat je je goddelijke beroep uitoefent als een levende christen. de praktijk van de godzaligheid. Dus iedere gelovige is geroepen om de naam van de Heer Jezus Christus te verkondigen. Dus als we u de vraag stellen, kun je meehelpen voor de jeugdclub, voor de zondagsschool, voor de catechese, voor welke andere wijze ook praktisch, in de zorg voor de gebouwen, in de ondersteuning van de mensen, dan worden wij geroepen als christenen om zo de kerk van de Heer Jezus Christus te bouwen. We gaan naar het volgende ambt, die van priester. Wat is het kenmerken van een christen als priester? En mijzelf hem tot een levend dankoffer offeren. Dus een gelovige die offert zichzelf op als een levend dankoffer. Wij hoeven niet meer onze schuld te verzoenen. Wij hoeven onszelf niet op te offeren als een zoenoffer. Want dat heeft Christus volbracht. En juist omdat Christus zich heeft als een zoenoffer heeft laten offeren op Golgotha, worden wij geroepen als gelovigen om hem te dienen, om onszelf op te offeren als een levend dankoffer. Ja, vrouwen van Amstages, dan moet u uw man best wel eens missen. En iedere kerkelijk werker weet dat je je man of je vrouw op bepaalde avonden af moet staan. Want zo werkt dat. Maar weet dat ze dan bezig zijn niet met allerlei wereldse zaken. Maar dat ze bezig zijn, als het goed is, in het koninkrijk van God. Want wij zijn geroepen in de kerk om het gebed ten uitvoer te brengen wat wij bidden. Uw koninkrijk komen. En dat betekent twee dingen. Dat betekent niet alleen maar het koninkrijk van God bewaren en stand houden datgene wat we hebben. Maar dat betekent ook vermeerderen. En zolang er in deze gemeente nog mensen zijn die de Heer Jezus Christus nog niet kennen als hun borg, redder en zaligmaker, is er nog heel veel werk te verrichten. Zolang er nog mensen zijn hier buiten de kerk die het evangelie nog niet hebben gehoord, hebben wij nog heel veel werk te doen als evangelisatiecommissie. Zolang er nog mensen zijn in Papua Nieuw-Guinea, in Malawi, in Suriname, hebben wij als zendingscommissie nog heel veel werk te doen. 7 dagen in de week. Nou, hoe mogen wij nog meer de Heere dank offeren met onze talenten? De talenten zijn zichtbaar achter mij in het gebouw hiernaast. Talenten zijn zichtbaar, hoe mensen leiding geven vol passie aan jeugdclubs, aan andere clubs. Om onze jongeren te brengen aan de voeten van de Heer Jezus. Maar wat dacht u van het offer van geld? Niet voor niets wordt hier het orgel, laat alleen het orgel spelen op het moment dat u uw gaven afzondert in de dienst van de Heer, zodat we bewust offeren datgene wat de Heer aan ons gegeven heeft. En wat deed een priester nog meer? Net als de profeet waren ze aan het bidden. De biddende hoogpriester Jezus Christus bidt op dit moment voor ons. En zo God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? En wees een zout en zout. Want als wij het zout niet meer zijn, wie moet het dan nog doen? En dan de laatste in het ambt van koning. En met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Kinderen, in de kerkgeschiedenis is het voorbeeld bekend van de bisschop Polycarpus. Die was de bisschop van Smyrna. Het was het jaar 115 en toen was er een grote vervolging in het Romeinse Rijk. Oftewel, alle christenen die openlijk beleden dat ze Christus dienden, die werden gevangen. En als ze Christus afzworen, dan werden ze weer in de vrijheid gesteld. Maar ze vormden volgens die keizers van toen een bedreiging voor de vrede. Zo ook de bisschop van Smyrna, Polycarpus. Op een gegeven moment is hij gevangen genomen en wordt hij op een brandstapel gezet. Zweer dat u Christus niet kent en ik laat u vrij, zei de commandant van degene die hem gingen doden. En wat zegt dan die moedige getuige, die bisschop Polycarpus? 86 jaar dien ik hem. En nooit heeft hij, dat is de Heer Jezus Christus, mij kwaad gedaan. Hoe kan ik dan mijn koning die mij verlost heeft, lasteren? En het verhaal gaat dat de vlammen het lichaam van Polycarpus niet konden deren. En een van die Romeinse soldaten die springt naar voren met zijn zwaard en doorsteekt het hart van Polycarpus. Het bloed van de martelaar is het zaad van de kerk geweest, want 400 jaar later is het Romeinse Rijk een christelijke natie. In zijn koninklijk ambt als gelovige bleef hij netjes, Polycarpus, ten opzichte van degene die hem doodden, die hem martelden, die hem gevangen hadden genomen. Dus wij als gelovigen worden geroepen om koninklijk te handelen, niet verheven boven onze naasten, maar naast onze naasten. Met beleefdheid en met liefde. En met vreugde, gastvrijheid. Zoals ook gisteren hier overdag de kerkdeuren en de zaaldeuren open stonden. En de vrijwilligers van de kerk en de leden van de evangelisatiecommissie mensen te woord stonden die zomaar hier binnen wandelden, omdat het Open Monumentendag was. Dat wordt van ons gevraagd. Om open en eerlijk te getuigen van die ene naam, Jezus Christus. Strijden en regeren tegen de zonde en de duivel. Strijden en regeren. Nou, daar zijn we druk mee bezig met de Efeze 6. De wapenrusting. Nou, dat is precies datgene wat ons wordt aangereikt als christen, om die wapenrusting iedere keer weer aan te trekken. Om zo de strijd aan te gaan met de wereld en de duivel. Ik heb er net een begin al wat van gezegd. En u zult merken dat ook de komende 3 maanden weer de duivel alles zal proberen om u zo naar beneden te trekken. Om u aan te vallen. Om ons aan te vallen. Omdat de zonde ons zo dichtbij ligt. En daarom hebben we tegen die zonde in ons koninklijk ambt te strijden en tegen de duivel. We zijn verliezers. Ik denk dat er iedere christen die hier zit of staat, moet belijden dat we allemaal wel een keer verloren hebben. Dat we elke dag wel verwondingen oplopen. Dat een van die pijlen van Napoleon ons raakt in de scharnier van ons harnas. En daarom is het ook ben ik zo blij dat het dan weer zondag is. Dan kun je wapenrusting kan weer hersteld worden door de wapenherstellers. Dan kan dat scherpe zwaard, kan weer, of dat bot geworden is, kan weer scherp gemaakt worden. Om zo weer de nieuwe week in te kunnen gaan. Maar we denken even terug aan de woorden van Johannes. Ik denk dat de grootste bedreiging voor ons als kerk op dit moment is de wereld. Dat is altijd al zo geweest. Maar nu des te duidelijker. Het gevaar bestaat en is heel groot aanwezig in het leven van ons allemaal, dat we meegezogen worden met de wereld. Omdat de wereld er een behagen heeft om ons van de Heere los te weken. De psychologie en de moderne media maken daar gebruik van. Het woordje FOMO, the fear of missing out. Dus dat je bang bent om wat te missen. Op sociale media. Of die prachtige voorbeelden die we al, hoe mensen zich presenteren op allerlei media. Waardoor jij denkt van zo moet ik er ook uitzien. Of de laatste mode. Of de laatste dit of de laatste dat. En het houdt ons allemaal af van de dienst van de Heere. Daarom is dit zo belangrijk, dat wij strijden tegen de zonde en de duivel. En dat we bewust zijn dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw. Omdat hij wil dat de liefde verkilt. Dat ze elkaar niet vriendelijk tegemoet kunnen treden. Dat ze elkaar niet met respect behandelen. Maar dat we elkaar naar beneden praten achter onze rug om. Op sociale media, waar de jeugd ontzettend veel last van heeft. Waar de grootste woorden worden gezegd omdat we dat in het dagelijks leven niet durven. En daarom moeten we zorgen dat onze consciënties, onze gewetens vrij blijven. Kijk, als we geen zonde doen, hoeven we die ook niet te belijden. Daarom is dat woord bekeert u zo belangrijk. Wees wakker, wees nuchter en waakzaam, zegt Petrus. Want wij hebben te strijden tegen een vijand die er al jaren op uit is om ons naar beneden te halen. Maar dan het laatste zinnetje. Dat is het laatste perspectief. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. U bent vrijgekocht, gelovigen, met het bloed van het lam. En niemand kan u uit de handen van de duivel. Niemand kan u wegrukken uit de handen van Christus. De duivel niet, de wereld niet en onszelf niet. Want u bent dierbaar in zijn ogen. Want hij heeft zijn liefde in uw hart uitgestort. Hij heeft zijn leven opgeofferd, zodat u voor altijd met hem, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zult regeren zoals het eens was in het paradijs. Zoals Adam en Eva regeerden in het paradijs. In eeuwigheid. Komt, gij gezegende des mijns vaders. Beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Daar gaat het naartoe. Dan is er geen zonde meer. Dan is er geen depressie meer. Dan is er geen aanvechting meer. Dan is er geen kanker meer. Dan is er geen ALS meer. Dan is er geen welke akelige ziekten er ook zijn. Maar dan is daar die eeuwige vrede die alle verstand te boven gaat. In de eeuwige nabijheid van diegene die ons heeft lief gehad. Met een onuitsprekelijke liefde. En zullen we met hem regeren tot een eeuwigheid. Amen. Ga met elkaar zingen op Psalm 116 vers 10. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Psalm 116, vers 10. Zullen we samen danken. Ja, Heere, uw grote naam zij gedankt. Uw naam zij geprezen. Uw naam zij geloofd. Dat we zo als christenen, die het wachtwoord met zich meedragen, van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, zaligmaker, dat wij overal waar wij komen als profeten uw naam belijden. Dat overal waar wij zijn, uw naam danken als priester. Dat wij overal waar wij komen en zijn, strijden tegen de zonde, tegen de duivel, als koningen. In navolging, in het voorbeeld van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En Heere, wat een heerlijk voorbeeld geeft u in uw woord. Op al die plaatsen van de vier evangeliën die allemaal beschrijven hoe u heeft rondgewandeld, hoe u heeft gesproken, getuigd, gedankt, genezen. En Heere, dat u nu op dit moment als de levende opgestane Christus voor ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. En dat u uw geest uitstuurt, de Vader de geest uitstuurt, u de geest uitstuurt, om zo uw volk te bemoedigen, te versterken en om zondaren aan uw voeten te brengen. En dat u daarvoor mensen inzet in het ambt van alle gelovigen. En daar danken wij u voor. Voor dat grote voorrecht, maar ook met die verre vooruitblik, dat als wij eens het moede hoofd neerleggen, vermoeid van het aardse gewemel en het aardse trekken van de wereld en de aardse strijd en de aanvallen van de duivel, en dan voor altijd zullen rusten, het voor altijd Sabbat zal zijn, en dan mogen meeregeren als koningen, als kinderen, aangenomen kinderen, geadopteerde kinderen van de drie enige God. Heere, daar danken wij u voor. Maak jaloers hen die dat nog missen. Heilig jaloers. Onrustig jaloers. Niet een boze jaloersheid, een afgunst, maar een jaloersheid die uitdrijft om meer te weten te komen van u. Om uw woord te onderzoeken. Om de diensten trouw te bezoeken. Om de diensten te beluisteren. Om uw woord te bestuderen. Dat heerlijke evangelie. Waarin toch staat dat die tot u komt, niet wordt weggestuurd. Die dat heerlijke woord wat beschrijft hoe vaders naar hun kinderen toerennen. Om ze te omhelzen. Dat heerlijke evangelie wat getuigt van een Christus die spreekt met tollenaren, met hoeren. Nee, niet die zonde overneemt, niet gelijk wordt in hun zonde, maar ze als mensen niet afwijst. En dat juist die liefde ervoor zorgt dat die mensen tot geloof worden gebracht. Heer, en zo gaat u door. Ook in deze komende week, bouw de gemeente op. Dat deze gemeente mag groeien in de kennis en in de genade van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zodat mensen veranderd worden door de krachtige werking van uw geest. Zodat mensen, zondige mensen, u aangeroepen met de woorden van Paulus, Abba. Vader, wij danken u, wij loven u en wij prijzen u. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen ook het laatste vers op Psalm 116. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Psalm 116, vers 11. vragen alleen, ontvang de zegen, de zering die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.